Zeg Koen, heb jij wel eens gehoord van Casey Anthony?
Nee, eigenlijk niet.
Oh, dan ben ik heel benieuwd naar wat jij van deze aflevering gaat vinden.
Oeh.
Deze aflevering bespreken we de dood van Kaylee Anthony, de 2-jarige dochter van Casey Anthony.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Vermoorde Onschuld. Ik ben Koen.
En ik ben Evelien. En waar we het de vorige keer over het genre true crime hebben gehad, bespreken we deze aflevering een specifieke true crime zaak. Zoals ik net al zei, gaan we het hebben over de dood van de 2-jarige Kaylee Anthony. En daarmee ook over haar moeder, Casey Anthony. Casey Anthony, destijds gebrand als de meest gehate moeder van Amerika, was in 2008 een 22-jarige vrouw uit Orlando, Florida. Dit is een zeer bekende en veelbesproken true crime zaak. De reden waarom ik het graag wil bespreken is omdat het een van de eerste grote Amerikaanse zaken was waarbij social media een rol heeft gespeeld. Omdat het een grote zaak is, heb ik besloten het te verspreiden over 2 afleveringen waarvan dit deel 1 is.
Uit welk jaar kwam deze zaak?
Het speelde in 2008, maar de rechtszaak speelde in 2011.
Oké. Okay.
De belangrijkste bronnen die ik heb gebruikt zijn als volgt. De documentaire serie Casey Anthony, An American Murder Mystery van Investigation Discovery uit 2017. De aflevering Marcia Clark Investigates the First 48, Death of Kaylee Anthony van A&E uit 2018. En in deze serie kijkt Marcia Clark naar de eerste 48 uur van een zaak. Marcia Clark was de officier van justitie in de zaak tegen O.J. Simpson. En dat is de zaak waar die van Casey Anthony vaak mee wordt vergeleken, vanwege de enorme hoeveelheid media-aandacht die het kreeg.
Die zaak ken ik dan weer wel.
Die moet iedereen ook eigenlijk wel kennen, toch?
Dat denk ik wel, ja.
Heeft veel impact gemaakt.
Ja, zoveel media-aandacht gehad.
Ook heb ik de boeken geschreven door Jeff Ashton en Jose Baez er regelmatig bij gepakt om informatie in op te zoeken. Het boek van Jeff Ashton komt uit 2011 en is getiteld Imperfect Justice Prosecuting Casey Anthony. Hij was de openbaar aanklager, oftewel de officier van justitie in de rechtszaak tegen Casey Anthony. En Jose Baez was haar advocaat. En zijn boek heet Presumed Guilty, Casey Anthony, The Inside Story en komt uit 2012. Maar ik zeg het je heel eerlijk, ik heb beide boeken niet helemaal gelezen, want ik vond ze niet bijzonder goed geschreven. Ze vinden zichzelf allebei heel erg belangrijk en dat komt heel erg naar voren in de boeken. Daarnaast heb ik nog verschillende andere bronnen gebruikt en deze zijn allemaal te vinden op de bronnenlijst op onze website. Ik heb geprobeerd om de zaak zo neutraal en dus objectief mogelijk te benaderen, maar als ik heel eerlijk ben, is dat echt niet mogelijk bij een zaak als deze. Ik denk dat de meeste luisteraars deze zaak al kennen en hier ook al wel een mening over hebben, wat overigens zeer begrijpelijk is. Ik ben zelf ook niet van mening veranderd gedurende mijn research en ik moet hier eerlijk bij vermelden dat de meeste bronnen die ik heb gebruikt, en dat waren ook eigenlijk de meeste bronnen die ik tegenkwam, nou niet per se in het voordeel van Casey Anthony waren. Vandaar dat ik ook regelmatig het boek van haar advocaat erbij heb gepakt. Ik heb bij het voorbereiden van deze aflevering alleen maar Engelstalige bronnen gebruikt. Het kan hierdoor zijn dat er, ondanks dat ik echt mijn best heb gedaan, wat vertalingsfouten in mijn tekst zitten. Daarnaast wil ik ook nogmaals benadrukken dat ik geen journalist, onderzoeker of media- of geschiedenisexpert ben, maar slechts een amateur podcastmaker. Dan nog een waarschuwing. In deze zaak wordt de dood van een 2-jarig meisje besproken. Ben je klaar voor?
Ja, na de waarschuwing ben ik er zeker klaar voor. Al moet ik zeggen dat ik wel verwacht had dat het over een moordzaak ging.
Het verhaal begint op 15 juli 2008. Om 22:36 belt Cindy Anthony naar het Amerikaanse alarmnummer 911... met de mededeling dat haar kleindochter, de 2-jarige Kaylee Anthony, sinds een maand vermist is en dat haar dochter, de 22-jarige Casey Anthony, eindelijk heeft toegegeven dat de babysitter Kaylee heeft, tussen aanhalingstekens, gestolen. Ik heb hier een audiofragment van deze 911 call. Maar let wel op, hij is niet heel goed te verstaan.
Oké.
911, what's your emergency? I called a little bit ago. The deputy sheriff said I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing.
Okay, what is the address that you're calling from?
We're talking about a three-year-old little girl. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her.
Your daughter admitted that the baby is where?
But the babysitter took her a month ago that my daughter's been looking for. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. And she just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car.
Okay, what is the three-year-old's name?
Kaylee. Kaylee. Anthony.
Best wel heftig om te horen. En ook al raar dat ze na een maand, laat maar zeggen, dit pas doorhebben. Als jouw tweejarig kind, of driejarig, tweejarig?
Kaylee was tweejarig, bijna drie.
Nou, als jouw tweejarig kind kwijtraakt voor een maand, hoe lang was dit doorgegaan als die oma, laat maar zeggen, niet dit telefoontje had gepleegd? Dat vraag ik mij af, want een maand.
Ja, dat is heel lang. Maar viel jij nog iets anders op aan het einde van het gesprek, wat ze zei?
Nee, ik heb het niet goed kunnen verstaan. Wat zei ze?
Nou, het was inderdaad niet goed te verstaan, maar op het einde zei ze, dit kan ik niet exact herhalen, maar iets in de trant van, I found my daughter's car today. It smells like there has been a dead body in the trunk.
Dat hoorde ik wel, ja.
Ik weet niet of je het kon verstaan, maar Cindy zegt in dit telefoongesprek dat ze al eerder heeft gebeld die dag. Sterker nog, ze heeft die dag zelfs twee keer eerder naar 911 gebeld, waaronder om aangifte te doen van onder andere een gestolen auto. Eerder die dag kwamen Cindy en haar man George er namelijk achter dat de auto die hun dochter Casey van hun mocht gebruiken, al weken eerder, sinds 30 juni, in beslag is genomen. Dit vonden ze vreemd, want een maand eerder, op 16 juni, is Casey er met hun kleindochter Kaylee in die auto vandoor gegaan. Verschillende bronnen schrijven dat Cindy en Casey enorme ruzie hebben gehad de dag ervoor, waarbij Cindy zou hebben gezegd dat Casey een slechter moeder was. Toen Casey en Kaylee van huis gingen, heeft Casey tegen haar ouders gezegd dat ze naar de babysitter gingen en over twee dagen thuis zouden zijn. Ze kwamen echter niet terug. En gedurende de 31 dagen die volgden, vertelden ze verschillende smoesjes over waarom zij en Kaylee niet thuis konden komen. Casey vertelde haar ouders ook dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, want alles ging goed. Omdat Cindy en George inmiddels een maand hun kleindochter niet meer hebben gezien, maakten ze zich natuurlijk wel grote zorgen. En die zorgen werden groter toen ze op 15 juli de in beslag genomen auto ophaalden. George merkte meteen een vreemde geur op in de kofferbak van de auto. Een geur die hij herkende als de geur van dood. Een lijkenlucht dus. En George herkende deze geur omdat hij politieagent is geweest. Dus hij is wel vaker met deze lucht in aanraking geweest.
Dat verklaart ook dat ze de auto hadden, laat maar zeggen. En dat konden constateren bij het telefoongesprek. Ja,
ja, want dat telefoongesprek volgt dan later die dag.
Ja.
Echt wel een stuk later die dag, want er zijn nog andere dingen tussendoor gebeurd.
Ja, als ze drie keer belt en één keer is voor een gestolen auto en de derde keer is voor dit vergrijp, dat is wel een heel groot verschil. Dus daar moet wel iets gebeurd zijn.
Ja, zeker. Georgie checkte natuurlijk de kofferbak, maar ja, daar lag geen dood lichaam, maar een vuilniszak en vliegen en maden. Cindy besloot dat het tijd was om verhaal te halen bij Casey, die bij haar vriend Tony Lazzaro verbleef. Cindy wist Casey via een vriendin van Casey op te sporen en besloot haar te confronteren. Ze wilde weten waar Kaylee was. Omdat Casey geen concrete antwoorden gaf, belde Cindy 911 om aangifte te doen van een gestolen auto. Veel mensen denken dat Cindy dit deed om Casey onder druk te zetten, in de hoop dat ze zou zeggen waar Kaylee was.
snap ik ook wel van een oma zijn er die al een maand haar kleindochter niet gezien heeft. En haar dochter is daar heel erg schimmig over, ja. Maar zeggen.
Ja, dat is
dus,
heel
erg. Ja, dan zou ik ook pressiemiddelen gebruiken. En ja, dit is haar pressiemiddel.
De 911 operator of de centralist adviseerde Cindy om naar huis te gaan en daar opnieuw te bellen. Want de 911 operator dacht dat het gewoon om een familieruzie ging. Want letterlijk in het gesprek werd ook gezegd dat degene tegen wie Cindy aangifte wilde doen naast haar zat. En dat het om haar dochter ging. Een tijdje later belde Cindy weer naar 911, maar dit keer met een mededeling dat iemand in haar huis gearresteerd moet worden en dat haar kleindochter mogelijk vermist is. Dat is de tweede call. Ook in dit telefoongesprek leek de nood niet hoog te zijn. Ze vroeg wel of de politie kon komen, mogelijk weer een poging om Casey onder druk te zetten. 2 uur later belde Cindy opnieuw naar 911 en dit keer was ze wel in paniek. En dat is het telefoongesprek waar je net een fragment van hebt gehoord.
Maar als het in het tweede telefoongesprek wat er aangegeven dat er waarschijnlijk een vermissing van een kind is.
Ja.
En daar komen ze niet op af.
Nee.
Dat is kwalijk.
Pas bij het derde telefoongesprek komt de politie erop af. Dus in die tijd ze hebben Casey gevonden, haar mee naar huis genomen. Haar natuurlijk gevraagd waar is Katie, geen antwoord gekregen. Waarschijnlijk in het loop van de tijd is er wel iets van informatie uitgekomen. En heeft Cindy dus meerdere keren gebeld met het idee van, nou, als je nu niks zegt, dan volgen grote consequenties. Zo zijn we dus bij dat laatste fragment uitgekomen.
Oké. Okay.
Voordat we dieper ingaan op de verdwijning van Kaylee, wil ik je wat meer achtergrondinformatie geven over Casey Anthony en haar familie. Casey Anthony werd geboren op 19 maart 1986 in Warren, Ohio. Haar moeder, Cindy, was een verpleegkundige en haar vader, George, een voormalig politieagent en later werkzaam als beveiliger. Casey heeft ook nog een oudere broer, Lee. Volgens Cindy was Casey een energiek en populair kind en had ze veel vrienden. Als kind was er dus niks opvallends aan Casey, maar dat veranderde op de middelbare school. Volgens vrienden begon Casey in high school met het verspreiden van leugens. Zo kwamen Cindy en George er pas bij Casey's diploma-uitreiking achter dat Casey niet was geslaagd voor haar middelbare schooldiploma. Sterker nog, Casey was tegen het einde van het schooljaar gestopt met naar school gaan. Ze heeft haar familie voorgelogen en hen wijsgemaakt dat ze wel haar diploma heeft gehaald. En Cindy en George hebben ook gewoon een feest voor haar gegeven. Toen Casey 19 was, viel haar moeder en ook de rest van de familie het op dat ze een buikje kreeg. Casey wordt omschreven als petit, dus een buikje viel bij haar behoorlijk snel op. Haar ouders dachten dat ze zwanger was, maar Casey ontkende dit. Ze claimde nog steeds maagd te zijn. Pas ver in de zwangerschap gaf ze de waarheid toe. Ze was inderdaad zwanger en dit gaf ze pas toen ze echt 7 maanden zwanger was of zo.
Zo. Kan je ook niet meer terug.
Over de identiteit van de vader bleef ze vaag. Ze wees verschillende jongens aan, waaronder ex-vriendje Jesse Grund en een ander voormalig vriendje die is omgekomen bij een auto-ongeluk. Op 9 augustus 2005 werd Kaylee Marie Anthony geboren. Een vriendin van Casey claimt dat Casey eigenlijk de baby niet wilde houden en het had willen afstaan ter adoptie, maar dat Cindy dit heeft ontmoedigd. Direct na de geboorte was Cindy de eerste die Kaylee vasthield. Gedurende het eerste jaar van Kaylee's leven was Jesse Grund een tijdje haar vaderfiguur. Begin 2005 hebben hij en Casey kort, zo'n 6 weken met elkaar, gedate. En hij was erg verbaasd toen Casey hem in juni dat jaar vertelde dat ze zwanger was van hem. Ondanks dat hij wist dat de timing niet klopte, nam hij zijn taak als vader serieus. Zo serieus dat hij eind 2005 Casey ten huwelijk vroeg en zij daar ja op zei. Maar na 5 maanden zijn ze uit elkaar gegaan, hebben ze de verloving verbroken. Josh omschrijft Kaylee als een lief en makkelijk kind. Naar eigen zeggen hield hij van haar zodra hij haar voor het eerst zag. Ook een voormalige vriend van Casey omschrijft Kaylee als een lief, schattig en intelligent kind. Ze kon al tellen tot 10 in zowel Engels als Spaans, ze wist alle kleuren en ze kende alle vormen. De relatie tussen Casey en Kaylee wordt door vrienden en familie als goed omschreven. Casey werd gezien als een liefdevolle en attente moeder.
Ik vind het best wel bijzonder, want als ik het zo hoor, laat maar zeggen, is die Cindy best wel... Die zit er best wel dicht op. Ik denk dat het ook wel moet bij een kind als Casey. Maar als Casey Kaylee ter adoptie wilde afstaan, misschien was dat wel beter geweest.
Maar het was één bron waar ik dit uit kon halen, waar dit werd geclaimd dat Casey dat wilde. Maar je hebt gelijk, Cindy zat er behoorlijk bovenop. Terug naar de verdwijning van Kaylee. Naar aanleiding van Cindy's derde telefoontje naar 911 besloot de politie in actie te komen. Om 3:50 s'nachts arriveerden 2 rechercheurs bij het huis van de familie Anthony. Daar troffen ze George, Cindy en Lee aan, die probeerden om informatie uit Casey te trekken over waar Kaylee zich bevindt. Casey bleef claimen dat ze Kaylee een maand eerder naar haar vaste babysitter, Zenaida Fernandez Gonzalez, heeft gebracht en haar sindsdien niet meer heeft gezien. Volgens haar had Zanny, dit was de bijnaam van de babysitter, Kaylee van haar gestolen om haar te straffen omdat ze een slechte moeder was. Op de vraag waarom ze de politie niet heeft ingeschakeld, antwoordde Casey dat ze zelf Kaylee wilde zoeken en dat ze bang was voor wat Zanny zou doen als ze anderen zou inlichten over de situatie. Casey omschreef Zanny de Nanny als een 25-jarige, half Puerto Ricaanse, half zwarte vrouw. Cindy en George hadden al wel eerder over Zanny gehoord. Het was tenslotte Kaylee's vaste babysitter, maar ze hadden haar nooit ontmoet. Het eerste gesprek tussen de politie en Casey vond plaats bij haar thuis, vrij snel nadat de politie daar was gearriveerd. Ik heb uit de Marcia Clark Investigates the First 48 Hours aflevering een audiofragment gehaald van dit gesprek.
I'm Detective Mellish with the Orange County Sheriff's Office. According to your statement, like on June 9th, 2008, you took Casey to a babysitter's house.
Yes.
And who was this babysitter?
Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez.
And you're telling me that Zenaida took your child without your permission and hasn't returned her?
The last person that I've seen with my daughter, yes.
Okay, what's the reason you didn't call the police before?
I think part of me was naive enough to think that I could handle this myself, which obviously I couldn't. And I was scared that something would happen to her if I did notify the authorities or got the media involved.
And where was Zenaida's? Where did you drop your child off?
The Sawgrass Apartments on Conway in Michigan.
Do you remember the address?
I don't remember the address.
Had you dropped the child off there before?
Yes.
If you had to find the place, would you be able to find it?
Most likely, yes. I think I'd remember the house.
Would you be willing to drive with me to show me the apartment that you used to drop her off at?
Yes.
Je weet niet het adres van waar je kind... Heftig.
Ja, Casey claimde dus dat ze zich het adres van de babysitter niet meer kon herinneren. Maar ze dacht wel de woning te kunnen herkennen.
Ja, ik mag hopen als je je kind daar brengt dat je de woning herkent, op zijn minst.
Ja, de politie besloot daarom met haar op pad te gaan. En op aanwijzing van Casey bezochten ze 3 verschillende adressen. 3 verschillende adressen waar de babysitter mogelijk zou zijn met Kaylee. De eerste locatie was een appartementencomplex waarbij elk appartement werd doorzocht, maar in geen enkel appartement werd wat gevonden. Bij de tweede locatie wees Casey naar een appartement dat blijkbaar al 3 maanden leeg stond. En de derde locatie was een bejaardentehuis. Op geen enkel van deze adressen heeft ooit een Zenaida Fernandez Gonzalez ingeschreven gestaan.
Bestaat Zenaida Gonzalez Fernandez?
Dit is een hele goede vraag en hier komt zo meteen antwoord op.
Oké, zeer benieuwd.
Oh, sterker nog?
Het antwoord komt nu.
De politie bleef zoeken naar de beruchte Zanny, de nanny. Ze vonden uiteindelijk een vrouw die Zenaida Fernandez Gonzalez heette, maar ze was van middelbare leeftijd en woonde een flink eind uit de buurt. De vrouw ontkende Casey en Kaylee te kennen en uit verder politieonderzoek bleek er inderdaad nooit contact te zijn geweest tussen haar en Casey. De vrouw heeft dus helemaal niks te maken met de verdwijning van Kaylee Anthony. Het is best bizar, toch? Dat ze dan wel iemand vinden die exact zo heet.
Ja, maar ik denk wel dat ze een naam heeft gekozen die niet heel vaak voorkomt, maar wel...
Maar wel realistisch is.
Realistisch is, ja. Inderdaad, ja.
Ja, dat blijkt.
Want ik ga er nu van uit, laat maar zeggen dat... Dat die vrouw niet bestaat.
Nee, de Zanny de Nanny is niet een persoon, nee.
Interesting.
Dat is een theorie wat in deel 2 terugkomt.
Oh.
Een van de redenen waarom Casey naar eigen zeggen Kaylee naar de babysitter had gebracht, was vanwege haar werk als event planner bij Universal Studios. Casey heeft tegen Cindy gezegd dat het enorm druk was bij haar op werk en ze daardoor lange dagen maakte. Daarom was het handiger voor haar en Kaylee om bij Zanny te verblijven, want die woonde dichter bij haar werk. Hoe weet je dan het adres niet?
Ik ben al, laat maar zeggen, van slag van hoe weet je het adres niet van waar je je kind achterlaat. Waar je je kind, hè? Het is niet waar je auto neerzet of welke parkeergarage. Nee, het is gewoon waar je je kind achterlaat.
Ook kon Zanny dan meteen overdag oppassen terwijl Casey aan het werk was. Volgens Casey heeft ze 2 collega's bij Universal Studios ingelicht over de ontvoering van haar dochter. Een rechercheur nam daarom contact op met haar werkgever, die hem vertelde dat Casey ruim 2 jaar eerder was ontslagen en er sindsdien niet meer heeft gewerkt. Weer een leugen dus.
Maar heeft deze vrouw, die heeft een stoornis. Want die gelooft in haar eigen leugens, denk ik.
De politie was benieuwd naar wat Casey zou doen als ze geconfronteerd zou worden met haar eigen leugen. Ze haalde haar daarom thuis op, maar vertelde haar niet dat ze naar Universal Studios gingen. In plaats daarvan vertelde ze haar dat ze naar de Sheriff's Office gingen om naar wat foto's van Zenaida Gonzalez te kijken. Eenmaal onderweg vroeg een rechercheur aan Casey of het niet slim is om bij haar werk langs te gaan om te kijken of ze daar aanwijzingen kunnen vinden. Casey stemde toe en ze reden naar Universal Studios. Daar aangekomen loopt Casey vol zelfvertrouwen op de beveiligers af, die haar de toegang weigeren. Casey bleef erop aandringen dat ze er werkte, maar ze konden haar natuurlijk niet vinden in het computersysteem. De beveiliger vroeg wie haar leidinggevende was, maar ook de naam die Casey doorgaf werd natuurlijk niet gevonden in het systeem. Casey werd door het hoofd van de beveiliging alsnog binnengelaten, gevolgd door de politie. Dat had de politie ook afgesproken met de werkgever. Of ja, niet haar werkgever.
Nee.
Met de Universal Studios.
Met Universal Studios. Ja, die dachten dat is een goed filmscript.
Inderdaad. Eenmaal binnen loopt Casey voorop en zwaait ze naar de mensen die aan het werk zijn. Op een gegeven moment loopt ze een gang in die doodloopt. En dat was het moment waarop Casey zich omdraaide en eindelijk zei, I don't really work here. Nou, de politie besloot dat het tijd was voor een officieel verhoor op het politiebureau. Ze beschuldigde Casey van liegen over, werkelijk waar, alles. Casey bleef volhouden dat ze Kaylee voor het laatst heeft gezien toen ze haar naar de babysitter heeft gebracht. Gedurende het verhoor bleef Casey erg kalm, waardoor de politie dacht dat Kaylee nog leefde en ergens veilig was.
Ja, maar ik denk als zij gelooft in haar eigen leugens, dat zij helemaal niet het gevoel heeft dat...
Dat er iets aan de hand is.
Nee.
Ze waren op de hoogte van een moeilijke relatie tussen Casey en Cindy en dachten dat Casey Kaylee had verstopt voor Cindy, om Cindy te straffen. Casey bleef echter voet bij stuk houden en claimde dat Kaylee bij Zanny de nanny was. Na het verhoor werd Casey gearresteerd voor liegen tegen een politieagent, het belemmeren van een politieonderzoek en het verwaarlozen van een kind. Ook tijdens de arrestatie bleef Casey erg kalm. En het kwam op de rechercheurs over alsof de hele situatie niet zoveel met haar deed. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon zijn hoe zij is in dat soort situaties. Sommige mensen blijven gewoon heel kalm. Of tenminste, die komen zo over. Na haar arrestatie werd Casey naar het huis van bewaring gebracht. Vanuit hier belde ze diezelfde avond nog, op 16 juli 2008, haar ouders. Vlak voordat ze hen belde, heeft ze haar moeder op de televisie in het lokale nieuws gezien. En vlak daarna kreeg ze dus Cindy aan de telefoon. En ik heb hier een audiofragment van.
Casey?
Mom.
Hey, sweetie.
Well, I just saw your nice little cameo on TV.
Which one?
What do you mean, which one?
Which one? I did 4 different ones and I don't know, I haven't seen them all. I've only seen 1 or 2 so far.
You don't know what my involvement is in stuff?
Casey?
Mom.
What?
No.
I don't know what your involvement is, sweetheart. You're not telling me where she's at.
Because I don't fucking know where she's at. Are you kidding me?
Casey. Don't waste your call.
No.
Scream and holler at
waste
me.
Waste my call sitting in, the jail?
Whose fault
where
is,
bunks are?
Whose fault is you sitting in the jail? You're blaming me that you're sitting in the jail?
Not
blame
my
yourself
fault.
For telling lies. You mean it's not your fault? What do you mean it's not your fault, sweetheart? If you'd have told them the truth and not lied about everything, they wouldn't...
Do me a favor, just tell me what Tony's number is. I don't want to talk to you right now. Forget it.
I don't have his number.
We'll get it from Lee because I know Lee's at the house. I saw Mallory's car was out front.
Ja, bijzonder.
Ja, het geeft wel een inkijkje in de relatie tussen Cindy en Casey, denk ik ook wel. Maar in het fragment is ook goed te horen dat Casey vooral geïnteresseerd is in het telefoonnummer van Tony Lazzaro, haar toenmalige vriend. Cindy gaf hierna de telefoon door aan Lee, Casey's broer. Ook aan hem bleef ze vragen om het telefoonnummer van Tony, wat Lee weigerde te geven. Hij gaf vervolgens de telefoon weer door aan Christina, Casey's beste vriendin. En ook dit gedeelte van het telefoongesprek wil ik aan je laten horen.
Does Tony have anything to do with Kaylee?
No. Nothing.
Okay, so why do you want to talk to Tony?
Because he's my boyfriend, and I want to actually try to sit and talk to him because I didn't get a chance to talk to him earlier because I got arrested on a fucking whim today. Because they're blaming me for stuff that I never would do, that I didn't do.
Okay. Well, I'm on nobody. I'm on your side. You know that, right?
Oh, honey, I know that. I just want to talk to Tony and get a little bit of...
Wait. Casey, you have to tell me if you know anything about Kaylee.
Sweetheart,
if anything happens with Kaylee, Casey, I'll die. You understand? I'll die. If anything happens to that baby.
Oh, my God. Calling you guys? Waste. Huge waste.
Heel erg egocentrisch. Heel erg niet bewust van waar ze op dat moment is.
Heel erg geïnteresseerd in het telefoonnummer van Tony.
Ook heel erg geïnteresseerd in het telefoonnummer van Tony.
En eigenlijk in niks anders. Andere dingen heeft ze geen geduld voor.
Nee, precies. Heel erg met haar eigen ding bezig. Wat ook wel het beeld schetst van haar. Met de acties die ze doet.
Na de arrestatie kreeg de politie toestemming voor een huiszoeking. Ze zochten overal, binnen en buiten het huis van de familie Anthony. Het belangrijkste bewijsmateriaal vonden ze in Casey's auto. Toen George op 15 juli de auto ophaalde, merkte hij op dat de kofferbak rook naar een lijkenlucht. En je hoorde Cindy hier dus ook wat over zeggen in haar derde telefoontje naar 911. En ik heb dat stukje eruit geknipt, zodat je het nog een keertje kan horen.
There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car.
Okay, what is the 3-year-old's name?
Bij de huiszoeking merkte ook de politie deze geur op. De geur was schijnbaar zo sterk dat ze het op een afstandje al konden ruiken, terwijl de kofferbak nog dicht zat. Ook politiehonden focusten zich op de kofferbak van de auto. Er werd dus geen lichaam in de kofferbak gevonden, maar wel een vlek ter grootte van een peuter. Er werd een stuk uit de vloer van de kofferbak gesneden voor verder onderzoek. Daarnaast werd ook haar gevonden, wat vermoedelijk van Kaylee was. Met het haar was nog wel wat bijzonders aan de hand. Het bevatte een decomposition band, wat alleen voorkomt bij haar op een lichaam in staat van ontbinding.
Interessant.
Naast de auto werd ook de gezinscomputer doorzocht. Hierop werd...
2008, toen je nog een gezinscomputer had.
Ja, maar echt. Hierop werd onder andere gekeken naar de zoekgeschiedenis. Wat bleek? Er was meerdere keren gezocht op how to make chloroform. Terwijl Casey in het huis van bewaring zat, kwam ze via in contact met José Baez, een advocaat. Baez adviseerde Casey meteen om niet meer met de politie mee te werken en hen zoveel mogelijk op afstand te houden. Voor de politie was Casey tenslotte verdachte nummer 1. En dat is misschien ook niet vreemd als je kijkt naar haar gedrag gedurende de 31 dagen dat Kaylee vermist was, maar niemand hier nog van wist. In de ochtend van 16 juni 2008 werd Kaylee voor het laatst gezien door Cindy en George. Casey zei tegen haar ouders dat zij en Kaylee die nacht bij Zanny zouden blijven slapen. Die avond werd ze echter gespot door een beveiligingscamera in een blockbuster samen met Tony. Kelly was niet bij hen. Op 20 juni ging Casey een avondje stappen met onder andere Tony. Hij was DJ en hij organiseerde feestjes. Die avond, of ja, die nacht, deed ze mee aan een hot body contest, waar foto's van zijn. En die foto's zijn viral gegaan. Op 23 juni besloot Casey in te breken in de schuur van haar ouders en Tony heeft hierbij geholpen. De reden van inbraak was het stelen van jerrycans met benzine, omdat de benzine in haar auto op was. Op 24 juni deed George aangifte van deze inbraak en de diefstal. Later die dag trof hij Casey thuis aan en confronteerde haar. Casey werd boos, maar gaf de jerrycans terug. Op 27 juni werden Casey en Tony gespot in een winkelcentrum en die avond zijn ze weer wezen stappen. Op 30 juni werd Casey's auto weggesleept nadat het meerdere dagen stil had gestaan op dezelfde plek. Op de achterbank werd haar tas gevonden met daarnaast een kinderstoeltje. Op 2 juli liet Casey de tekst Bella Vita tatoeëren op haar linkerschouder. En dit is Italiaans voor ja, goed leven of mooi leven. Op 3 juli besloot Cindy Anthony om Casey op te zoeken op haar werk. Toen ze Casey daar niet aantrof, belde ze haar op. Casey nam op en vertelde dat ze niet in Orlando is met Kelly, maar in Jacksonville. Op 4 juli ging Casey naar een 4th of July feestje en een vuurwerkshow. Op dit feestje heeft ze aan anderen verteld over Kelly, maar niks over de ontvoering of verdwijning. Nou, dan gebeurt er een tijdje niks opvallends tot 15 juli, wanneer Cindy naar 911 belt om door te geven dat Kelly is ontvoerd door de babysitter.
Veel feestjes.
Daardoor ontstond ook het beeld dat ze liever naar feestjes ging dan voor haar kind zorgde.
Ja, dat is logisch. Als jij liever naar feestjes gaat dan met je kind bent.
Alleen daarvoor, want nu lijkt het dat Casey vooral een feestbeest was, maar dat was ze dus eigenlijk niet. Daarvoor ging ze eigenlijk nooit heel erg uit. Alleen in deze periode wel opvallend.
Ja, dat is opvallend, ja.
Iets waar ik tot nu toe nog vrij weinig over heb verteld, maar wat wel een belangrijk onderdeel is van deze zaak, is de grote hoeveelheid media-aandacht het kreeg. Eigenlijk vanaf het moment dat naar buiten werd gebracht dat de 2-jarige Kelly was verdwenen en mogelijk was ontvoerd, was dit groot nieuws. Er werd ook al heel snel een negatieve mening gevormd over Casey. Mede dankzij wat we dus weten over haar gedrag gedurende de 31 dagen voordat Kelly als vermist werd opgegeven. En natuurlijk ook het feit dat Casey niet zelf degene was die haar dochter als vermist opgaf, maar dat Cindy dit heeft moeten doen.
Ja, want in dat gesprek, laat maar zeggen, tussen Cindy en toen zij net in de gevangenis zat, toen gaf Cindy aan dat ze 4 interviews afgegeven heeft. Vind ik ook best wel heftig.
Cindy en George, die zochten heel erg contact met de media, omdat zij geloofden dat Kelly ontvoerd was.
Ah, oké. Okay. Die willen natuurlijk alleen hun kind terug en hoe meer media-aandacht...
Ja, kan helpen beter, met tips of dat mensen meehelpen met zoeken en dergelijke.
Ik vind 4 best wel veel, persoonlijk.
Ik weet niet wat veel is of weinig is. Ik kan me voorstellen als jij gelooft dat jouw kleindochter ergens levend is en die gevonden moet worden, dat je dan alles aangrijpt om dat mogelijk te kunnen maken.
Ja, dat snap ik.
Er werd op televisie veel aandacht besteed aan de zaak, waaronder door Nancy Grace. In haar tv-programma Headline News op CNN had ze het bijna dagelijks over deze zaak. Nancy Grace bedacht zelfs een bijnaam voor Casey, Todd Mom. Volgens haar was Casey een moeder die liever naar feestjes ging dan voor haar kind zorgde. Als reactie hierop verscheen Casey's advocaat Bias regelmatig op televisie om mensen te overtuigen van Casey's onschuld. Dit werd hem lastig gemaakt, want dankzij de Florida Sunshine Law werd er enorm veel informatie rondom de zaak openbaar gemaakt. Onder deze wetgeving is de overheid en het bedrijfsleven verplicht om de media te voorzien van allerlei documenten, rapporten en verklaringen. Vandaar dat de telefoontjes naar 911 en de opgenomen gesprekken in en vanuit het huis van bewaring al vrij snel openbaar werden gemaakt. Dit maakte het verhaal natuurlijk alleen nog maar meer sensationeel. Terug naar het verhaal. Casey werd dus op 16 juli 2008 gearresteerd, maar kwam op 21 augustus op borgtocht vrij. Ze was natuurlijk niet helemaal vrij. Ze kreeg een elektronische enkelband om. De borg van $500.000 werd betaald door bounty hunter en reality tv-ster Leonard Padilla. Hij bood de familie aan om te helpen in de zoektocht naar Kaylee en degene die haar had ontvoerd. Hij was echter teleurgesteld toen Casey weigerde om mee te werken met de politie. Hij verbrak het contact met haar toen ze op 14 oktober 2008 werd gearresteerd voor moord met voorbedachte raden, zware kindermishandeling, doodslag van een kind en 4 maal het verstrekken van valse informatie aan de politie. Dit keer was er geen mogelijkheid tot borgtocht.
Maar die man die heeft $500.000 betaald? Maar die dacht waarschijnlijk dat hij een slaatje eruit kon staan.
Ja, of die geloofde heel erg in de cause, zeg maar. Die geloofde heel erg dat Kaylee was ontvoerd. En dat Casey kon helpen bij Kaylee vinden. Ja. Maar ja, Casey die hielp niet.
Duidelijk.
Dit was overigens niet de eerste keer sinds 21 augustus dat Casey weer vastzat. Op 29 augustus werd ze gearresteerd voor het schrijven van een cheque zonder toestemming. Maar ze werd op 5 september weer vrijgelaten nadat haar ouders de borg van $500.000 hadden betaald. Op 15 of 16 september heeft Casey zichzelf aangegeven vanwege het plegen van fraude met cheques, het stelen van iemands identiteit en andere soorten diefstal. Ze werd de volgende dag vrijgelaten op borgtocht en dit keer ging het om $1,250. Elke keer wanneer ze vrij werd gelaten, keerde ze weer terug naar huis, waar Cindy en George haar opvingen. Hierdoor keerde het publiek zich ook snel tegen hen. Zo erg zelfs dat ze thuis werden opgezocht en werden lastiggevallen. Ondanks dat Casey vastzat voor de moord op hun kleindochter, bleven Cindy en George zoeken naar Kaylee. Ze verschenen zelfs op 22 oktober 2008 op de Today Show, waar ze vertelden in hun geloof dat Kaylee nog leefde en gevonden zal worden. Ze organiseerden zoektochten, hingen overal posters op en Cindy nam zelfs contact op met een organisatie die ervaring heeft met het zoeken naar vermiste personen. Er werd wekenlang grondig gezocht naar Kaylee, maar ja, er werd niks gevonden. Ze werd niet gevonden. Op 24 oktober 2008 werd Kaylee presumed dead verklaard. Vermoedelijk dood dus. Dit vermoeden werd bevestigd toen op 11 december 2008 Kaylee's stoffelijk overschot werd gevonden. Op die dag liep Roy Kronk, die werkzaam was als meter reader in de buurt van de familie Anthony.
Wat is een meter reader?
Ja, een meter reader is dus iemand die werkt bij een faciliteitenbedrijf, bijvoorbeeld bij een energiebedrijf, en die dan de meterkast checkt.
Ah, oké. Okay.
Anyway, Roy Kronk die was dus werkzaam in de buurt van waar de familie Anthony woonde. En hij liep door een bebost gebied om te plassen, te wild plassen. Hij zag op de grond iets liggen wat hij vond lijken op een schedel. Maar omdat hij niet zeker wist of het een schedel was, pakte hij een stok op om het zo op te tillen. Na het schedel te hebben bekeken, nam hij contact op met zijn supervisor die vervolgens 911 belde. Dit was overigens niet de eerste keer dat Roy iets verdachts in de buurt van die plek zag liggen. 2 maanden eerder, op 11 augustus, had hij al contact opgenomen met 911 omdat hij dacht dat er een schedel van een mens lag. Er werd toen echter niks met zijn melding gedaan, dus belde hij op 12 augustus weer. Pas op 13 augustus kwamen 2 politieagenten kijken, maar zij namen de melding niet zo serieus en omschreven het als vuilnis. En volgens Roy Kronk deden de agenten er nogal lacherig over. Op 11 december werd de melding echter wel serieus genomen en kwam CSI ter plekke om te zoeken naar de rest van het stoffelijk overschot. Een gedeelte hiervan werd gevonden op minder dan 6 meter afstand van een weg. Daarnaast werd een Winnie de Pooh dekentje gevonden en de kleding die Kaylee aan had ten tijde van haar verdwijning. De schedel werd gevonden in een waszak en op het schedel werden sporen van duct tape aangetroffen, wat vermoedelijk over Kaylee's neus en mond heeft gezeten. Omdat Kaylee op minder dan 500 meter afstand van haar huis werd gevonden, regelde de politie meteen een nieuw huiszoekingsbevel. De waszak waarin de schedel werd gevonden, bleek uit een set te komen die werd verkocht door een lokale winkel. De andere tas uit deze set werd gevonden in het huis van de familie Anthony. Bij het stoffelijk overschot werd een Winnie de Pooh dekentje gevonden en dit leek uit Kelly's kamer te komen. Haar hele kamer stond vol met Winnie de Pooh spullen. Het was een beetje het thema van haar kinderkamer.
Al moet je wel zeggen dat er natuurlijk waarschijnlijk veel kinderen zijn die Winnie de Pooh...
Tuurlijk. Zijn.
Dat nou echt
hard bewijs is dat niet.
Nee, maar wel verdacht.
Ook deze vondst was weer groot nieuws. In de lucht vlogen nieuwshelikopters en in de straat stonden allemaal nieuwstrucks geparkeerd. Op 19 december 2008 werd bevestigd dat het inderdaad ging om het stoffelijk overschot van Kaylee Anthony. Omdat er niks anders over was dan haar skelet, kon er geen doodsoorzaak vastgesteld worden. De staat besloot daarom om geen doodstraf te eisen tegen Casey Anthony. De officier van justitie draaide deze beslissing echter terug op 14 april 2009 en besloot dus de doodstraf te eisen tegen Casey Anthony.
Nog heel even terug naar de vondst van het stoffelijk overschot. Begrijp ik nou goed dat er meerdere stukken van het kind zijn gevonden op verschillende plekken?
Ze hebben delen van haar skelet gevonden. Het heeft allemaal in een waszak gezeten. Maar waarschijnlijk hebben dieren hier aangezeten, waardoor het meer verspreid is geraakt. Maar het is wel allemaal in hetzelfde gebied gevonden.
Oké, duidelijk.
Dat was het dan voor deel 1. De volgende aflevering gaan we verder met dit verhaal.
Oeh, cliffhanger.
Normaal sluiten we een aflevering af met kijk, luister en leestips. Maar ik bewaar deze voor de volgende keer. Voor het einde van deel 2 van dit onderwerp.
Dit was deel 1 van onze aflevering over Kaylee en Casey Anthony. Vond je het nou leuk om naar ons te luisteren? Vergeet dan niet ons te volgen in je favoriete podcast app. Als je nou toch bezig bent, geef ons dan een goede rating en laat een review achter. Daar help je ons enorm mee. Mocht je tips hebben, dan kan je die mailen naar devermoordeonschuldpodcast@gmail.com. Je kan ons ook volgen op social media. Wij zitten op Instagram, TikTok en Facebook. Meer informatie vind je in de show notes. Omdat de naam van onze podcast zich baseert op een uitdrukking, lijkt het ons leuk om elke aflevering te eindigen met een uitdrukking, spreekwoord of gezegde. Daarom, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.